Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden van Radio Maria, welkom op onze Rots in de Branding. Op de website van Catholic News Agency verscheen eind december 2023 het volgende bericht. De katholieke kerk komt dichter bij haar eerste samurai-heilige. Het Vaticaan onderzoekt momenteel wonderen die verband houden met de voorspraak van de zalige Justus Ukon Takayama, die zouden kunnen leiden tot de heiligverklaring van de eerste samurai-heilige van de kerk. En dit onthulde de Japanse kardinaal Thomas Aquinas Manio Maeda van Osaka op de nieuwsafdeling van de katholieke bisschoppenconferentie van de Filipijnen. Takayama, een vermaard Japans krijger in zijn tijd en een man met veel kennis en cultuur, deed liever afstand van zijn macht en bezittingen dan dat hij zijn christelijk geloof opgaf. Voor zijn verzet werd Takayama verbannen uit Japan en vluchtte hij met 300 andere christenen naar de Filipijnen, waar hij overleed in 1615. In 2016 keurde Paus Franciscus een decreet goed waarin de dood van Takayama werd aangewezen als martelaarschap, en in februari 2017 werd hij dan ook officieel zalig verklaard. Zijn bekering en nadien zijn ijverige geloofsverkondiging bevorderde de bekering van tienduizenden Japanners. Beste vrienden, laten we zijn leven even ophalen, maar daarvoor gaan we naar de tweede helft 16e eeuw. We weten allemaal dat Japan een keizerrijk is en dat gaat al terug naar de 7e eeuw voor Christus. Zo weten we ook dat in de 5e en 6e eeuw na Christus het Chinese schrijfsysteem en het boeddhisme werden geïntroduceerd, waarmee een lange periode van Chinese culturele invloed begon. De keizers waren in naam de heersers, maar de eigenlijke macht was gewoonlijk in het bezit van machtige hofnobelen, regenten of shoguns, militaire gouverneurs. Vanaf de 16e eeuw kwamen er handelaars uit Portugal, Nederland, Engeland en Spanje, en daarmee dan ook de christelijke missionarissen. Zo arriveerde Franciscus Xaverius in 1549 met een aantal metgezellen in Kagoshima op het eiland Kyushu en betekende dit de aanvang van de missie van de Jezuïten in Japan. Xaverius en zijn opvolgers wisten in enkele decennia een groot aantal bekeringen te maken. Rond 1580 zou er sprake zijn van ruim 230.000 Japanse christenen. Maar daar kwam verandering in. In 1614 werd echter de uitoefening van het christendom in Japan verboden en kregen de missionarissen opdracht het land te verlaten. Een aanzienlijk aantal koos ervoor te blijven en nieuwe missionarissen slaagden er ook in het land weer binnen te komen. Maar vanaf 1623 was het Japanse overheidsbeleid gericht op de vernietiging van het christendom in het land. De missie hield nog enkele decennia enigszins stand, maar was na 1640 feitelijk beëindigd. En vanaf 1642 werd het land geheel van de buitenwereld afgesloten en deze isolatie duurde zomaar eventjes 200 jaar. Tot zover deze zeer vlugge overloop van het christendom in Japan. Maar ik sprak van een wondere persoon. We gaan het leven bekijken van een samurai, Justo Takayama Ukon, geboren in 1552 en overleden in 1615. De paus had op 21 januari 2016 zijn goedkeuring gegeven aan de Congregatie voor de Heilig en Zalig Sprekingsprocessen om een decreet te publiceren die hem erkent als martelaar en alzo de weg opende naar de zaligverklaring. Alhoewel hij niet echt als martelaar is gestorven. Maar laat ons eerst luisteren naar een stukje filmmuziek uit de film The Last Samurai om een beetje in de sfeer te komen. Samurai Justo Takayama Ukon wordt ook genoemd de Samurai van Christus. Op 7 februari 2017 werd hij dan zalig verklaard tijdens een grote plechtigheid in het stadion van Osaka, voorgegaan door kardinaal Angelo Amato als vertegenwoordiger van Paus Franciscus. Deze zaligspreking werd bijgewoond door 12.000 gelovigen en kreeg brede aandacht in de Japanse media. Trouwens, Justo Takayama Ukon is de eerste individuele Japanner die werd zalig verklaard. Het betekent een belangrijk moment voor de emancipatie van de katholieken in deze Japanse samenleving. Wie was nu deze samurai? Bij zijn geboorte in 1552 is Takayama Hikogoro, want dat is eigenlijk zijn voornaam, later werd het Shikotomo, bestemd om de erfgenaam te worden van zijn vader, Takayama Tomoteru, heer van het kasteel van Sawa in de provincie Yamato. Vader Takayama Tomoteru, overleden in 1596, was een Japanse samurai. Die diende onder Matsunaga Hisahide, een gouverneur en gekend in de Japanse geschiedenis. Zij waren, hetgeen zij noemen, daimyo's, zeer vooraanstaande en rijke Japanse krijgsheren. Trouwens, letterlijk betekent daimyo grote naam. Sommige van deze heersers uit de feodale periode van Japan hadden een enorme macht. Vader Takayama bekeerde zich in 1564 tot het katholicisme door contacten met de Jezuïeten. Het gezin liet zich dopen en de zoon, toen 12 jaar oud, ontvangt als doopnaam Justo. Maar hij is ook beter gekend onder de naam Takayama Ukon. Ukon verwijst dan naar zijn overheidsfunctie van officier van Uko Nuefu, een gangbare praktijk bij de samurais in die tijd. Alzo in 1571 na een veldslag, samen met twee beroemde krijgsheren, Oda Nobunaga en Daimyo Toyotomi Hideyoshi, verwierf de familie Takayama het kasteel van Takatsuki in Osaka en werd Ukon een echte burgheer. En er volgden nog veldslagen. Alleszins is geweten dat hij zeer rijk was met een hoog inkomen. En deze positie van daimyo moest constant veiliggesteld worden om het te kunnen behouden. En zeker als christen daimyo of kirishitan genaamd. Zo is er ook sprake van een duel op leven en dood die hij won. Maar hij kwam er toch nogal gewond uit en de periode van herstel werd ook een periode van verdieping in het geloof. Want de familie kwam zeer duidelijk uit voor hun christelijk geloof. Trouwens, vele van hun onderdanen bekeerden zich ook tot het katholieke geloof door hun invloed. Ukon of Justo was gekend als een grote leenheer, zeer actief en goed beheerder van zijn bezittingen, maar ook op caritatief gebied. Ondertussen steunde hij volop de kerken in Takatsuki, maar ook in Kyoto, Osaka en andere plaatsen. Op zijn domein richtte hij zelfs een seminarie op. Hij richtte er trouwens 3 op, met als doel Japanse missionarissen en catecheten op te leiden. En onder deze seminaristen waren later vele martelaren, onder wie de heilige jezuïet Paulus Miki. In zijn regio in 1583 waren van de 30.000 bewoners er een 25.000 katholiek. Ukon huwde in 1574, had 3 zonen en een dochter. Twee zonen overleden als baby. Maar vanaf 1587 keerde het tij in Japan. Maar in 1587 keerde dus het tij wanneer Daimyo Toyotomi Hideyoshi, zijn strijdmaat, vijandig werd tegenover het christendom en het opstappen eiste van alle missionarissen en dat tevens alle christenen hun geloof zouden afzweren. Vele christelijke daimyo's gehoorzaamden, maar Justo Takayama weigerde en was bereid eerder zijn land en goed op te geven dan zijn geloof te verloochenen. Hij verloor daardoor zijn eigendommen, zijn posities, sociale status en eer en werd uiteindelijk gedwongen in ballingschap te gaan. Tientallen jaren leefde hij onder de bescherming van lotgenoten waarlijk als een vagebond. In die periode, in 1597, situeerde zich dan ook het martelaarschap van de 26 martelaren van Nagasaki die gefolterd en gekruisigd werden. In 1614 werd dan het christendom officieel verboden onder de toenmalige heerser Shogun Tokugawa Ieyasu, waarbij Justo Takayama werd verbannen uit Japan op 8 november 1614 met 300 andere christenen. Op 11 december 1614 werd hij dan warm ontvangen door de Spaanse jezuïten in Manila in de Filipijnen. Er was toen een plan van het Spaanse bewind in de Filipijnen om Japan binnen te vallen, om de katholieken te beschermen. Maar Justo weigerde toen daaraan deel te nemen. Trouwens, 40 dagen na aankomst in Manila stierf hij er op 5 februari 1614 door ziekte met hoge koorts. De Spaanse regering zorgde voor een christelijke begrafenis met alle militaire eer een daimyo waardig. Zijn stoffelijk overschot werd begraven in de Jezuïtenkerk. Vandaag, op een plein aan een nationaal park in Manila, aan de Quirino Avenue, staat zijn beeltenis in traditionele samurai-dracht. Maar op de mantel staat een afbeelding van de gekruisigde Christus. Kardinaal Amato, vertegenwoordiger van de paus, sprak tijdens de zaligspreking het volgende. Hij was een figuur, opgeleid tot een houding van eer en loyaliteit, een ware strijder voor God, maar niet meer met de wapens, waarvan hij trouwens een expert was, maar met woorden en voorbeeld. Aldus de kardinaal. Justo Takayama behoort dus tot de 393 zaligen van Japan uit verschillende nationaliteiten, waaronder ook Europese missionarissen. Daarnaast zijn er nog 42 heiligen, allen gedood voor hun geloof. Het verschil met Justo Takayama is dus dat hij individueel werd zalig verklaard, dus niet in groep, en dus ook dat hij niet stierf als martelaar. Toch kreeg hij die titel, omdat hij bereid was al zijn rijkdom en status, allemaal zeer belangrijk voor een daimyo samurai, op te geven om al zo trouw te blijven aan Christus en dat lijden daartoe te aanvaarden gedurende tientallen jaren. Zoals paus Franciscus zelf over hem zei, in plaats van compromissen te sluiten, wees hij eerbetuigingen en comfort af, vernedering en ballingschap accepterend. Hij bleef trouw aan Christus en aan het evangelie. Hij vertegenwoordigt dus een bewonderenswaardig voorbeeld van kracht in geloof en toewijding in naaste liefde. Zoals reeds gezegd was, vanaf 1623 het Japanse overheidsbeleid gericht op de vernietiging van het christendom in het land, waardoor het missiewerk stilaan verdween en het land vanaf 1642 geheel van de buitenwereld werd afgesloten. Deze totale isolatie duurde zo'n 200 jaar, waarbij de christenen in die vervolgingsperiode in het geheim hun geloof beleden. En dat was zeer bijzonder. Zo was er een methode om te testen of personen katholiek waren. Dat was de fumi, een plank, met daarop een beeltenis van Christus of Maria, die de betreffende personen dan dienden te vertrappen. En deze test moest elk jaar opnieuw herhaald worden. Vanaf 1635 werd deze maatregel gecombineerd met het schriftelijk vastleggen van een eed, waarbij het christendom werd afgezworen. Bij de herinvoering van de vrijheid van godsdienst, pas 200 jaar later, in 1867, werd toen duidelijk dat ongeveer 35.000 Japanners in staat waren geweest toch het christelijk geloof in een of andere vorm te behouden. Zij worden aangeduid als Kakure Kirishitans, verborgen christenen. Na de vernietiging van het christendom hadden zij in het geheim hun geloof voortgezet. Bijvoorbeeld, zo werden de heiligen en ook Maria getransformeerd in beelden die meer op die van Boeddha's geleken. En christelijke gebeden werden aangepast om op boeddhistische liederen te lijken. Bijbelverhalen en de liturgie werden alleen mondeling overgeleverd, omdat er strenge straffen stonden op het in bezit hebben van christelijke literatuur. Een meerderheid van deze verborgen christenen sloot zich dan na 1867 weer aan bij de Rooms-Katholieke Kerk. En we gaan nog luisteren naar een kindergospelkoor. I'm in the Lord's Army. Ik stap niet in de infanterie en ook niet in de cavalerie, of ik schiet niet bij de artillerie of vlieg over een vijand, maar ik behoor wel tot het leger van de Heer.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Een artikel uit Famille Chrétienne, of eigenlijk vier korte artikels, onder de hoofding idée reçue, best te vertalen in misvattingen, sprongen me in het oog, geschreven door Elisabeth Caimer. En ik besloot er eentje ervan voor jullie door te nemen in een vrije vertaling, namelijk deze over de kruistochten. We springen van de samurais naar de ridders. Hoeveel keren gebeurt het niet dat we, ook aan tafel onder vrienden, in een gesprek over de kerk, of vandaag de dag over alle geweld in de wereld, iemand plots op tafel gooit: denken we maar aan alle wreedheden van de kerk, bijvoorbeeld tijdens de kruistochten. En hoeveel keer horen we niet die slogan om ons de mond te snoeren? De kerk keer terug naar de tijd van de kruistochten, enzovoort. U kent wel dergelijke discussies. Maar dan staan we daar. Wat moeten we daar eigenlijk op antwoorden? Enerzijds zijn er inderdaad zeer vrede, gewelddadige zaken gebeurd die absoluut niet goed te spreken zijn, die zeker niet beantwoorden aan wat Christus ons leert. Dit artikel poogt ons in enkele woorden, uiteraard onvolledig, wat voedsel om toch een deftig antwoord te kunnen bieden. En we nemen het artikel even door met wat info uit andere bronnen. Auteur Elisabeth Caimer vertrekt vanuit, zoals ze het noemt, deze shock-argumenten die gebruikt worden in vele discussies over de houding van de kerk in dit thema. En de kruistochten dan. Hebben de christenen in de middeleeuwen, op bevel van de paus, niet de wapens genomen om de moslims aan te vallen? Hebben die christenen niet hun landen veroverd, geplunderd, verkracht om alles ginder te gaan koloniseren en te bekeren? De kerk heeft vandaag aan niemand de les te spellen. En voor sommigen verrechtvaardigen die feiten uit het verleden het geweld van de moslims vandaag tegenover het Westen. Zoals Ali Aghsa op 13 mei 1981 verklaarde voor hij schoot op paus Johannes Paulus II: ik heb beslist Johannes Paulus II te doden als opperste commandant van de kruisvaarders. En zo vermeldt de Frans-Libanese schrijver Amin Maalouf in zijn boek De kruistochten gezien door de Arabieren. Het is duidelijk dat het Arabische Oosten nog altijd in het Westen een natuurlijke vijand ziet. Er is geen twijfel dat deze breuk tussen beide werelden teruggaat naar de kruistochten die tot vandaag door de moslims aangevoeld wordt als een agressie. Maalouf kreeg trouwens een eredoctoraat aan verschillende universiteiten, zoals in Libanon, Spanje en ook in Leuven. En de auteur van het artikel, Elisabeth Caimer, noteert als inleiding op haar artikel: dit is zowat een afgeknotte, algemeen aanvaarde analyse, zelfs onder veel christenen, met een zeker gevoel van berouw over wat is gebeurd. En dan vervolgt ze: wat waren nu eigenlijk die kruistochten? Voor eerst, de kruistochten dekken niet één feit, één gebeuren. Deze kruistochten vonden plaats gedurende een periode van 200 jaar, beginnend in de 11e eeuw en eindigend in de 13e eeuw. En dan haalt ze de Franse journalist Jean Sevilla aan. Deze man, geboren in 1952, is adjunct hoofdredacteur bij Le Figaro magazine. Hij ijvert bijvoorbeeld in vele essays voor een intellectuele eerlijkheid bij journalisten en historici om de geschiedenis en de waarheid geen geweld aan te doen. Zo werden twee boeken van hem bestsellers: het intellectuele terrorisme van 1945 tot in onze dagen en Historisch correct. En zo schrijft Jean Sevilla over de kruistochten: omdat deze kruistochten over 200 jaar verspreid zijn, is het nodig het kaf van het koren te scheiden, om alzo elke kruistocht te situeren in zijn context en het oorspronkelijke doel in herinnering te brengen. En auteur Caimer schrijft dan verder: nemen we de draad op van de geschiedenis. Reeds in de eerste tijden van het christendom kwamen gelovigen op bedevaart naar het Heilig Land. Vaak kwamen ze van heel ver en massaal naar Jeruzalem om te komen bidden aan het graf van Jezus. Dit naar het voorbeeld van Melito van Sardes, tweede helft tweede eeuw, of de heilige Helena, moeder van keizer Constantijn, eerste helft vierde eeuw. Melito van Sardes was een christelijke schrijver en bisschop van Sardes in Klein-Azië. En van hem is onder andere geweten dat hij inderdaad naar Palestina reisde. En kerkvader Eusebius schrijft in zijn Vita Constantini hoe Helena zich voortdurend bezig hield met bidden, het uitreiken van aalmoezen, het bezoeken van de heilige plaatsen en het stichten van kerken. Verder ontdekte zij het graf van Jezus. Dus de bedevaarten naar het Heilig Land starten alleszins in de eerste tijden van het christendom. Maar ondertussen naderde het einde van de 6e eeuw met de opkomst van de profeet Mohammed. Auteur Elisabeth Caimer vermeldt dus in haar artikel hoe in de eerste tijden van het christendom zeer vlug de bedevaarten naar het Heilig Land aanvatten. Maar dan verscheen dus de profeet Mohammed op het wereldtoneel en vooral na zijn dood in 632 beginnen de moslims de wereld te veroveren en bezetten zij Jeruzalem in 638. Maar daarna volgde zeer snel 2/3 van het Oost-Romeinse Rijk, Spanje, Portugal, Zuid-Frankrijk, Noord-Afrika. En ik verlaat even het artikel en ik vond een samenvatting van deze veroveringen tot aan de Eerste Kruistocht. Toch wel belangrijk om dit ook te melden. De aanleiding van de kruistochten wordt soms enkel geplaatst binnen het feit dat pelgrims niet meer geraakten tot de heilige plaatsen. Maar de omkadering is uiteindelijk veel breder. Daarvoor waren er 400 jaren met de veroveringen door de Arabieren, en dit speelde zeker mee. En daarom vind ik het toch belangrijk de omkadering meer open te trekken met enkele feiten. Onvolledig, maar toch duidelijk. Onder de leiding van Khalid ibn al-Walid, een vroegere metgezel van Mohammed, verspreidde zich de islam over Arabië, Mesopotamië, Irak en Syrië in een korte tijd van 632 tot 636. In 638 werd dan Jeruzalem bezet. En tegen 711 was het gehele Perzische Rijk tot aan de Kaspische Zee islamitisch bezit. Daarbij geheel Noord-Afrika. Dus het gebied waar de bekende kerkelijke leider en bisschop Augustinus leefde. En daarnaast dan geheel Spanje, Narbonne, Carcassonne, Nîmes en zelfs tot Autun in Bourgondië. Er waren ook overwinningen op de Arabieren, zoals in Toulouse, of met de Byzantijnse keizer Leo II enzovoort. In het jaar 1009 echter liet kalif al-Hakim de heilige grafkerk vernietigen. Maar anderzijds, zijn opvolger stond dan wel toe om de kerk te herbouwen en bedevaders weer toe te laten. In 1056 werd het Europese christenen verboden om de heilige grafkerk binnen te gaan. Tot zover, maar in volgevlucht enkele feiten, tussen de opkomst van de moslims en de Eerste Kruistocht. Ik herhaal, uiteraard onvolledig, maar het geeft toch een context weer waarbinnen, of eerder waaruit, deze kruistochten ontstonden. Een voorgeschiedenis waarover we eigenlijk weinig horen. Ik merk wel op, en dat is wel belangrijk, dat in gans die periode de christenen in het Heilig Land of de bedevaarders meestal werden teruggebracht tot de status van dhimmi. Ze behielden het recht hun cultus uit te oefenen en de heilige plaatsen, zoals het Heilig Graf, te bezoeken, maar mits betaling van belastingen. Alhoewel er dus ook perioden waren van vervolging en verbod. Maar veelal konden de bedevaarten wel verder doorgaan. Maar in 1073 veranderde de situatie drastisch toen de Turken de stad Jeruzalem innamen. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Messiah comes to take us home, may his praise be found in you. Pray for peace, Jerusalem, city of our God. Their salvation was poured out for you. The atoning of the Lord. Once your streets were filled with joy, branches raised up high, shouting, blessed be the Holy One, Yeshua Tadonai. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Messiah comes to take us home, may his praise be found in you. Israel, beloved, Ephraim, my son, how my heart could thrill to hear you say, Messiah has come. Oh, my brothers, hear these words. May they pierce your soul. Turn again to worship Adonai. Beste vrienden, we overliepen dus zeer bondig en onvolledig de 400 jaar tussen de opkomst van de islam en de kruistochten. Het is dus belangrijk deze periode voor ogen te hebben als we het hebben over deze kruistochten. En zo keer ik dan terug naar het artikel van Elisabeth Caimer in Famille Chrétienne. Een belangrijk feit was dus in 1073 de inname van de stad Jeruzalem door de Turken, met vooral een verbod voor de christenen om de heilige plaatsen te gaan bezoeken. Ik zou het durven noemen, u kent dit gezegde, de druppel van de emmer. En dit schokte de christelijke wereld. En het was dan in 1095, tijdens het concilie van Clermont, dat paus Urbanus II het aanwezige volk, die kwam luisteren naar zijn toespraak, opriep om het heilig graf te bevrijden. Maar het jaar ervoor had ook de Byzantijnse keizer, Alexios I, het christelijk Westen om hulp geroepen. De oproep van paus Urbanus II kreeg goed gehoor. En alzo vertrok een eerste kruistocht op weg naar Jeruzalem met de kreet God wil het en met een rood kruis genaaid op de borst. Deze kruistocht was dus een reactie op de militaire expansie van de islam, een reactie op de inname van de regio's en steden die de bakermat waren van het christendom. En de auteur haalt terug historicus Jean Sevilla aan, die zelf een voorbeeld aanhaalt van het huidige denkpatroon, dus van vandaag de dag. En het is een getuigenis van een andere Franse historicus, Jean-François Chemin, die tijdens een college van zijn kritische leerlingen het volgende hoorde. Hoe erg is het toch dat de christenen van toen de moslims hebben aangevallen zonder dat deze moslims hun iets hadden misdaan. Maar deze prof, Jean-François Chemin, had toen in zijn cursus gerepliceerd met de volgende vraag. Het is alsof de Amerikanen Mekka zouden bezetten en de moslims verbieden het nog te betreden. Wat zouden jullie dan doen? En mevrouw Caimer vervolgt. Na dagenlange voettochten kwamen de kruisvaders uitgeput aan de voet van de muren van Jeruzalem. Van de 600.000 bleven er maar een 40.000 over. De zegevierende inname van Jeruzalem begon op een vrijdag om 15 uur, maar ging gepaard met gewelddadige confrontaties. En dat het er wreed aan toe ging, is inderdaad bewezen. Zo werd Godfried van Bouillon koning van Jeruzalem en bekwam hij de titel van verdediger van het heilig graf. Want dit was het echte doel van deze eerste kruistocht, de heilige plaatsen verdedigen en vrije en veilige toegang verschaffen voor de pelgrims. Er was toen geen echte wil om te gaan koloniseren. Trouwens, de meeste kruisvaarders keerden daarna terug naar hun land van herkomst. Later ontstonden er wel een aantal orden, zoals de hospitaalridders, de tempeliers, de ridders van het heilig graf. Allemaal oorspronkelijk met de bedoeling om de heilige plaatsen te bewaken, zoals Jeruzalem, maar ook Antiochië, Tripoli en Edessa. Historicus Jean Sevilla noteert wel dat het stichten van die orden wel niet voorzien was in de oorspronkelijke planning van de paus. Maar dan komt er een kering met politieke en militaire belangen die de kop komen opsteken. En de auteur van het artikel laat het samenvatten door gewezen historicus Jacques Heers, professor in de geschiedenis van de middeleeuwen aan de Universiteit van Paris-Nanterre. En deze historicus schrijft: de geloofsintentie was wel steeds aanwezig bij de aanvang van de kruistochten, maar meer en meer kwamen andere interesses en zelfs afwijkingen op de voorgrond. Zo waren de kruisvaarders schuldig bij de plundering van Constantinopel in 1204, wat ook zeer sterk werd veroordeeld door paus Innocentius III. En het artikel besluit: we kunnen deze kruistochten niet gaan samenvatten enkel met de wreedheden die zijn gebeurd, zoals het vandaag veelal wordt voorgesteld. Maar we kunnen ze ook niet enkel gaan samenvatten door ze enkel te gaan beschouwen als een mooi christelijk initiatief, alsof er niets misgelopen is. In beide gevallen zou het getuigen van kwade trouw en geweld aan de geschiedenis. Tot daar dit artikel in Famille Chrétienne over de kruistochten. Beste vrienden, u stelt ook wel vast dat het onderwerp zeer complex is, maar dat het enerzijds fout is om deze gebeurtenis zomaar te gaan hanteren als een soort slogantaal tegen de kerk. Ik hoop dat ik jullie toch wat bagage heb kunnen meegeven om bijvoorbeeld tijdens een gesprek daarover toch een woordje te kunnen meepraten. En we gaan afsluiten door te luisteren naar Crusaders of the Light, Kruisvaarders van het Licht, door de Amerikaanse band Globus, gekend voor het componeren van filmmuziek. Hartelijke dank voor het luisteren en afspraak op een volgende rots in de branding.